Goedemorgen allemaal. Staat hij aan? Ja? Goedemorgen. Goed om weer bij jullie te zijn. Het is een beetje de vakantiestand, zie ik. Ik kan er zelfs bij gaan zitten. Maar ik blijf toch maar staan. Het is mijn eerste vakantiezondag. Maar ik dacht, waar kan je dan beter zijn en het vieren in de Perugia in Gouda? Amen. Mooi. Hey, ik ben hier vanmorgen gekomen met Rivka. Die gaat nu lekker kleuren. En Rivka die is 6 jaar en op haar school was er op een gegeven moment een tijdje geleden een toneelstuk dat werd georganiseerd. En alle kinderen die mochten daaraan meedoen. En ik wist eigenlijk helemaal niet zo dat Rivka ervan hield. Maar op de een of andere manier zat alles in haar hoofd was alleen maar gericht op, ik wil zo ontzettend graag meedoen met het toneelstuk. En op de een of andere manier hadden meerdere kinderen op de basisschool, die hadden dat virus door al die klassen heen. En wekenlang was Rivka alleen maar aan het praten van, papa, papa, ik wil zo ontzettend graag meedoen met het toneelstuk. En de school die moest iets doen met zoveel enthousiastelingen, dus wat deden ze? We kregen een mooie mail en daarin stond van, joh, we moeten een loting doen. Iedereen die kan meedoen en nou ja, als je geluk hebt kun je meedoen. Dus ik Rivka uitleggen van, joh, dan gaan ze alle namen, die gaan ze in een bak stoppen of in een hoed. En nou, als je geluk hebt, dan zit jouw naam, die wordt eruit gepakt, mag je meedoen met het toneelstuk. Als je pech hebt, nou ja, dan kun je niet meedoen. En zo ging het een paar weken door en Rivka had het er steeds over. En toen was er een donderdag. Toen zou Rivka het verlossende antwoord krijgen van de juffrouw. Mag ik meedoen of mag ik niet meedoen? En ik stond daar buiten bij de klas te wachten totdat ze uit de klas kwam. En ze kwam al maar afrennen. En zoals die kindjes kunnen doen, ze klemde me helemaal fijn. Heerlijk is dat altijd. En zei, papa, papa, ik mag meedoen met het toneelstuk. De juffrouw heeft het me net verteld. Nou, wij een bescheiden rondedansje gedaan in de school. Dat zat heel bijzonder in mijn geval eruit gezien. Maar ja, je moet wat doen voor je kind. En we waren hartstikke blij. En Rivka die had echt een enorme big smile. Ik mag meedoen met het toneelstuk. En het was aan het regenen, een beetje druppelde. Dus ik wilde zo snel mogelijk op de fiets naar huis. En zei, papa, wil je ook de brief van de juffrouw nog voorlezen? Ik zo, nou schat, dat doen we thuis wel. Maar ze was zo enthousiast. Ik zei, nou, lees even een briefje voor. En dan gaan we echt naar huis. En toen kreeg ik dit briefje. Beste ouders, verzorgers, uw kind heeft zich opgegeven voor het toneelstuk. En vanwege het grote aantal aanmeldingen en het beperkte aantal rollen heeft er een selectie plaatsgevonden. En door middel van dit briefje willen we u laten weten dat uw kind helaas niet mee kan doen met het toneelstuk. Daarmee komt het oefenen op de maandag en de vrijdag te vervallen. Daar sta je dan als vader. Dus ik heb al mijn pastorale vaardigheden heb ik aangewend en uitgetest op Rivka. Het is uiteindelijk helemaal goed gekomen, dus ga lekker zitten tijdens de preek. Het kon helemaal goed. Hè? Maar wat was er gebeurd bij Rivka? We kennen het gezegde in Nederland, de wens is de vader van de gedachte. Wel eens van gehoord? He, dan wil je zoiets ontzettend graag, dat alles wat eigenlijk op je pad komt, en alle woorden, bij kinderen is dan heel duidelijk, maar wij doen dat al een beetje sneaky als volwassenen. Alle woorden die er verteld zijn, alles ga je zo inkleuren, dat het precies op jouw weg komt zoals jij het wilt, zoals jouw wens is. He, de wens is de vader van de gedachten. Nou, ik ga vanmorgen met je naar een gedeelte uit de Bijbel, en daarin zien we iemand met een hele intense wens. Het is een vrouw, ik denk dat het voor de meeste vrouwen de meest intense wens die je kunt hebben als vrouw is een kinderwens. Ze wil ontzettend graag een kindje, Hanna. En het bijzondere is, kijk zo'n kinderwens, het is enorm teer, het is gevoelig, het is heel intens natuurlijk. En het bijzondere is dat we bij Hanna zien dat zelfs zo'n diepe hartswens, de meest diepe wens die je kunt hebben, die komt zelfs op een gegeven moment in dienst te staan van de vader. Bij Hanna zien we echt dat uiteindelijk de wens van de vader met de hoofdletter, dat gaat haar gedachte worden. En ik wil dat hoofdstuk graag met je lezen in 1 Samuel 1. Het hoofdstuk is te mooi om niet helemaal te lezen. Op Gods woord hoeven we niet te bezuinigen, toch? Zullen we hem helemaal doen? Ik hoor 1 jaar, daar doe ik het al voor. Ik dacht, zal het wel iemand zijn die ja roept, hè? In Rama in de streek Sufstaten in het bergland van Ephraim, daar woonde een man die Elkana heette. En er was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Eliu, de zoon van Togu, de zoon van Suf. En hij behoorde tot de stam Ephraim. En die Elkana had 2 vrouwen, de ene heette Hanna en de andere Peninna. En Peninna had kinderen, maar Hanna Hanna niet. En elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Gofni en Pinegas, de twee zonen van Eli, waren de priesters van de Heer. En wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. En zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Peninna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen het weer eens gebeurde, vroeg Elkana: waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. En diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. En in tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u. Heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet me niet. Schenk mij een zoon en dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. En nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen die bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. En daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist u, Heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet. En ik stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli, en de God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg boog ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. En ze noemde hem Samuel, want verklaarde ze: ik heb hem aan de Heer gevraagd. Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging om de Heer zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen, maar Hanna ging niet met hem mee. Ze zei tegen haar man: pas als het kind van de borst is, dan zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daarvoor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde: doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je hem nog zelf voedt. Maar laten we hopen dat de Heer dan niet van zijn belofte terugkomt. Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem de borst ontwend had. En zodra het zover was, nam ze hem mee naar Silo en ze bracht hem zo jong als hij was naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een 3-jarige stier bij zich, een eva meel en een zak wijn. Ze slachtte de stier en brachten de jongen naar Eli en daar zei Hanna: neem me niet kwalijk, Heer, zo waar u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. En nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn. Ik weet niet wat dit hoofdstuk bij jou doet als je dit leest en wat bij jou eruit springt, maar ik vind het zelf een hoofdstuk waar enorm veel verdriet naar voren komt. En je ziet eerst bij Hanna zie je enorm veel verdriet. Ze is onvruchtbaar. En ze heeft die moederliefde die ze zo graag met zo'n klein wezentje wil delen. Ik kan me voorstellen, hè, op een gegeven moment die biologische klok die voelt ze tikken. En ze wil zo ontzettend graag een kindje. En dan is er nog een vrouw, Peninna, die jou daarmee gaat treiteren. Het meest pijnlijke wat je meemaakt in je leven, die gaat er nog helemaal bij inwrijven. En die gaat je jennen en sarren. En dan denk ik, ja, veel lager kan je niet gaan dan wat Peninna hier doet, toch? Ontzettend heftig dat je dat doet. En dan kunnen we natuurlijk heel makkelijk Peninna vanmorgen afvakkelen en zeggen: wat een slechte vrouw. Maar ik wil je toch uitdagen vanmorgen om ook een stukje in te leven in hoe kan dat nou eigenlijk, dat Peninna tot zulk laag gedrag dan ook komt. En als je inleeft in Peninna, moet je ook eens voorstellen, hè, dat elke keer jouw eigen man die meest liefdevolle blik, die is weer van Hanna. Die woordjes die je eigen man in de oren fluistert, die gaan niet in jouw oor, maar die gaan weer in het oor van Hanna. En het mooiste stuk vlees, een delicatesse in die tijd, wordt opgediend. Nou, die gaan niet naar jou en je kinderen, nee, die gaan weer naar Hanna. De meest liefdevolle blikken, alles is voor Hanna. En jij, Peninna, je bent waarschijnlijk gewoon ingevlogen om kinderen te krijgen. Ja, dat is waarschijnlijk de reden dat ze is toegevoegd aan het gezin. Dus het is voor Peninna is het ook enorm hartverscheurend wat daar gebeurt in het gezin van Elkana. Ik vind daarom ook mooi en treffend dat de nieuwe Bijbelvertaling die vertaalt dat dan ook van ze zijn rivalen van elkaar. En dat kan ook eigenlijk niet anders. Hè. In de tijd van Elkana was het heel normaal, gebruikelijk zeg maar, om als man meerdere vrouwen te hebben. Maar je ziet dat direct vanaf Genesis. Dus het was niet Gods ideaal en Gods volk wijkt af van het ideaal. En je ziet een enorme rivaliteit, verdriet, dat komt in dat gezin. Dus eigenlijk zie je Peninna en Hanna, twee vrouwen met een enorm verscheurd hart, een verdriet dat ze meedragen. Maar als ik dan verder lees, dan zie ik wel, het zijn wel twee heel verschillende houdingen. Je kunt een enorm verdriet hebben in je leven. Je kunt er op een totaal verschillende manier mee omgaan. Aan de ene kant zie ik Peninna, die verbittert enorm in haar verdriet. Hè? Er wordt een hele bittere vrouw, die gaat dat jennen en sarren. En Hanna, die heeft ook minstens zo'n groot verdriet. En Hanna, die maakt dan de keuze, ik ga die uitstorten bij de Heer. En misschien denk je wel, natuurlijk als je verdriet hebt, dan ga je toch naar God, wie anders. Maar het is best een hele moeilijke stap, als je met zulke geloofsvragen zit. Waarom kan ik geen kinderen krijgen om toch naar de Heer te gaan? En misschien als je het Nieuwe Testament een beetje kent, dan zie je ook de gedachte die er vaak bij de Joden was. En die gedachte die is ook gecommuniceerd naar Hanna toe. Dat is het godsbeeld dat mensen probeerden haar op te leggen. Dat ze zeiden, joh, als jij geen kinderen kan krijgen, nou, dan moet er wel een zonde zijn in je familie. Of jijzelf, dan moet er wel iets niet goed zitten. In het Nieuwe Testament, bij die blinde man, vragen ze ook, heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Dat was de gedachte. En dan vind ik het zo stoer van die vrouw Hanna, dat ze zegt van, nou, mensen kunnen mij wel zo'n godsbeeld op willen dringen, maar ik ken God op een hele andere manier. En dan zijn er mensen die me een heel ander beeld van God willen brengen, en dan snap ik er helemaal niks van. Waarom kan ik geen kinderen krijgen, God? Ik ken God als een goede God, en ik ga mijn hart ga ik uitstorten bij God. En die diepste wens die ik heb, ik ga het met smeken, met power, met kracht, hij mag alle rauwheid van mijn hart, mag hij zien, ik breng het bij God, want ik wil het bij hem brengen. En het bijzondere, dat raakt me ook wel, is Hanna die doet dat eigenlijk niet alleen voor zichzelf, hoewel haar eigen verlangen natuurlijk meespeelt en dat mag ook. Maar op de een of andere manier dan is er iets in Hanna dat ze zegt, ja Heer Jezus, ik heb ook wel een verlangen dat mijn eigen diepste hartenwens, dat die wens ook gaat matchen met uw plan, met de wens van de Vader. We hebben gelezen dat ze bidt, schenk mij een zoon. En dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u en nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Ik kan me voorstellen, die laatste zin, misschien ben je helemaal niet zo bekend met de Bijbel. Denk je, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Nou, je vindt het ook in het Nieuwe Testament, dat is de zogenaamde Nazireërgelofte. En dat was eigenlijk een bepaalde manier om je eigen kind, om die toe te wijden aan God, om God daarmee de eer te geven. En wat het bijzonder is wat Hanna doet, zo'n Nazireërgelofte, dat was gewoon een afgebakende periode, bijvoorbeeld een jaar of twee. En Hanna die doet er een enorme geloofsschep bovenop, terwijl Samuel haar enige zoon was die ze kreeg, dat ze toen nog niet wist. En ze zei, als ik een zoon krijg, voor zijn hele leven, voor alle dagen, ga ik hem geven, God, aan uw dienst. En weet je, ik vind dat zo indrukwekkend. Daarin zie je dat niet alleen de eigen wens naar voren komt, maar dat zo'n geestelijk proces in haar leven op gang is gekomen, dat de wens van de Vader is ook echt haar eigen gedachte geworden. Nou, ze stort haar hart uit bij de Heer, ze krijgt een profetisch woord. Er is een priester Eli, die krijgt de openbaring van God en die mag een woord doorgeven aan Hanna. En hij zegt, Hanna, die wens waar jij zo enorm naar snakt, en waar je elk jaar enorm mee wordt geconfronteerd. Want het feest de Silo, waar ze elk jaar naartoe gingen, dat was waarschijnlijk een familiefeest. Nou, veel pittiger kan je niet hebben, hè, dat je voor familiefeest naar Silo gaat. Elk jaar, jaar in je uit, gepest, getreiterd en gesart. En hij zegt, Hanna, jouw wens die zal in vervulling gaan. En uiteindelijk wordt haar wens wordt vervuld. En ik vind het heel mooi, moederlijk, dat ze ook zegt van, nou, ik wil nog wel even Samuel dan de borst geven voordat ik hem af ga staan. En in die tijd was dat tot een jaar of drie. He, dus ik denk, nou even nog een paar jaar die ik samen wel bij me kan houden, die pak ik nog. Maar uiteindelijk, dat moet ook heel heftig zijn geweest. En dan voegt ze er daarbij het woord en ze brengt Samuel wel. Ze draagt hem over aan God voor zijn missie. Doe me denken aan een tijdje geleden bij mij in de gemeente, bij een voorganger van de Baptistengemeente in Amsterdam, de verbinding. En een zoon van een van de leiders van ons in de gemeente, een van de oudsten, Marco en Hilda, die ging met de DTS, discipelschapstrainingsschool, die ging naar Zuid-Amerika. En op een gegeven moment skypte die met pa en ma en dan zei pa en ma, ik heb gebeden, er is een woord gesproken en ik heb het idee dat God vraagt dat ik naar Syrië ga. Zou je er blij van worden, zo'n Skype gesprek? Hij was enorm heftig en ik was zo benieuwd van hoe gaan ze daar nou, als leiders, maar meer als ouders, hoe gaan ze nou reageren als hun zoon die indruk heeft? En ik mocht in dat proces ook met dat gezin meelopen. En ik vond het zo ontzettend mooi en stoer van Marco en Hilda dat ze zeiden, Rob, wel even checken graag, hè? Want het is nogal iets, hè? Of dat echt is wat God met jouw leven voor heeft. Maar als dit echt het plan van God is met jouw leven, hè, als God het bevestigt door zijn geest, hè, we vinden het heel heftig, maar we vinden het niet alleen goed dat je naar Syrië gaat, maar we gaan je supporten. Hè, we gaan je zegenen in de naam van Jezus om jou naar Syrië te brengen. Ik vond het enorm ontroerend en krachtig dat ze er zo achter stonden. Uiteindelijk is het helemaal anders gelopen, hij is ergens anders beland. Maar ik vond het heel mooi, die keuze die ze maakten. Nou, hoe kan het in hemelsnaam, mensen, dat een moeder Hanna haar diepste wensen vervulling ziet gaan en na een paar jaar, ik geef mijn zoon over aan de missie van God. Hoe kan het dat Marco en Hilda, jullie kennen ze waarschijnlijk niet, met zijn hele liefhebbende ouders, er niks mis mee, hebben dat ze zeggen, nou, als God jou roept naar Syrië, we zegen je zelfs uit in de naam van Jezus naar Syrië. Nou, ik denk dat er maar één antwoord is, en wat je hier ook leest in de Bijbel, dat het zo ontzettend nodig is. Als je twee hoofdstukken verder leest, in 1 Samuel 3 vers 1, daar staat, het was zo'n donkere tijd in Israël, geestelijk gezien, dat de stem van God die was niet meer te horen. Er waren geen dromen meer, er waren geen visioenen meer. Het was een hele dorre tijd. En dat zie je ook als de zonen, hè, van Eli, die maken er enorme puinhoop van. Die zijn corrupt, als dat je leiders zijn, nou, dan weet je hoe de rest gaat. En dan zie je dat in die donkere tijd, dat Samuel op een gegeven moment, die gaat zich helemaal ontwikkelen. En ik wou zeggen opwerken, maar dat is het niet. Hij ontwikkelt zich tot een geestelijk leider van Israël, die op een hele krachtige profetische manier het profetisch licht van God laat zien in donkere tijden. En ik denk dan de boodschap die we mee mogen nemen, het is zo ontzettend belangrijk ten eerste, en daar focussen we meestal op in de kerk. Hè, dat onze kinderen Jezus leren kennen. En ik denk dat we dat heel breed mogen nemen vanmorgen als ik kinderen noem. Hè, we hebben er een paar hier in de dienst. Maar het kunnen ook geestelijke kinderen zijn die al een paar maatjes groter zijn. Hè, of wat dan ook maar. Hè, dat onze kinderen, dat ze Jezus leren kennen. Maar ik denk ook ten tweede dat het enorm belangrijk is dat we de kinderen ook leren van, joh, het is zo ontzettend nodig dat je leert om de woorden van God te spreken in een maatschappij die op zoek is naar God. Ik ben ontzettend dankbaar hoe het gaat in Amsterdam. Ik ben een kleine 2 jaar voorganger. We hebben een vrij kleine gemeente. De afgelopen 2 jaar hebben we 23 mensen mogen dopen en waarvan 21 helemaal buitenkerkelijk waren of tiener waren. Dus maar 2 uit de andere kerk. Dus echt de mensen die het hardste nodig hebben. Maar wat ik ook heb meegemaakt is dat in die 2 jaar ontzettend veel gezinnen die zijn verhuisd. En weet je waar de gezinnen naartoe verhuisd zijn, gokje? Naar Ede, naar Soest, naar Houten, naar Drachten. Daar konden ze ook nog wel een paar christenen gebruiken. En ik veroordeel dat niet natuurlijk, ik vind het ook wel begrijpelijk. Maar zeg, ja, maar we willen dat onze kinderen met christelijke vriendjes kunnen spelen. En daar hebben ze tenminste christelijke scholen. En christelijke, weet ik wel wat voor christelijke dingen je daar allemaal maar hebt. Maar het is christelijk. En weet je, dan denk ik, je vindt het zo ontzettend jammer. En misschien begrijp ik die woorden van Jezus verkeerd hoor, met dat licht en die stad en dat soort dingen. Maar dan denk ik, joh, juist op die plekken waar het duister is, daar is het ontzettend nodig. En wie gaat dan die woorden bij die kinderen in de klas in Amsterdam, wie gaat dan daar over Jezus vertellen? Als we zo in onze comfortzone gaan zitten, zodat wij het allemaal fijn christelijk hebben, wie gaat dan nog naar Syrië? Dat doe je dan niet. Hey, wie gaat dan naar Syrië om de woorden van Jezus te vertellen? Nou, Gouda heeft de aardige kerkdichtheid, maar je hebt hier ook wijken, hè? Probleemwijken. Wie gaat daarheen om de woorden van Jezus te vertellen? Als je naar het Nieuwe Testament kijkt, wel mooi om even een doorkijkje te nemen, dan zie je eigenlijk ook dat de ouders van Jezus, Jozef en Maria, op een gegeven moment Maria die hoort van een engel, hè? Jij gaat de moeder worden van Jezus. Houdt ze trouwens een lofzang die exact overeenkomt met 1 Samuel 2, hè? Die Hanna doet. En op een gegeven moment dan wordt Jezus geboren. En dan gaan Jozef en Maria, die gaan naar de tempel met Jezus, een soort opdragen. En dan staat er in de Bijbel, ze brachten Jezus naar Jeruzalem. Waarom? Om hem aan de Heer aan te bieden. Ze brachten Jezus naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. En ik vind dat een hele mooie tekst. Als je beseft dat hun eigen zoon, en sterker nog eigenlijk Gods eigen zoon, die wordt aangeboden in de tempel in Jeruzalem, uiteindelijk aan de wereld. En hij zou de moeilijkste weg gaan, niet de makkelijkste, juist om op die meest donkere plekken, om daar licht te laten schijnen. Om juist die mensen die er zo naar hongerden, die het zo nodig hadden, om die terug te brengen in de armen van de Vader. Want dat was de diepste wens, dat was de essentie. Dat was de wens van de Vader. Ik denk dat dat een belangrijk principe is. Allemaal bijzondere dingen gebeuren er dus in de Bijbel. Ik kan me voorstellen dat je hier vanmorgen zit en dat je zegt, nou, ontzettend mooi bij Maria, maar zijn er ook mensen die nog nooit een engel aan de deur hebben gehad? Heel veel ook wel. Als je hand niet opsteekt, heb je er wel een, hè? Wat een wonderlijke gemeente. Nou, voor die paar mensen die dat niet hebben meegemaakt. Of er zullen ook mensen zijn die zeggen, joh, zo'n profetisch woord. Ik heb dat misschien niet zo nadrukkelijk gehad. Zo sterk en richtinggevend voor mijn leven. En ik kan me ook wel zelfs voorstellen dat je denkt van, joh, wel, ik vind het ontzettend moeilijk dat je over dit hoofdstuk preekt. Misschien vind je het heel moeilijk om dit te horen vanmorgen. Is je eigen kinderwens niet in vervulling gegaan? En dan lees je bij Hanna hoe dat gaat. En misschien zijn er andere wensen in jouw leven, hè, waarvan je weet, sommige, daar kunnen we voor bidden en voor strijden, maar misschien zijn er sommige wensen, hè, waarvan je zegt, die zijn kapotgeslagen. Wat kunnen we dan toch leren uit deze geschiedenis? Ik wil even 3 punten noemen en ik hoop dat je daar wat mee kan. Het eerste wat ik zie, is dat we allemaal in ons leven, we dragen wonden met ons mee. Hè, Hanna, de kinderloosheid. Peninna, die had iets heel anders belangrijks niet. De liefde van je eigen man. Heel slecht huwelijk. We dragen allemaal onze wonden mee. En ik ga het je niet ongemakkelijk maken. Maar ik weet zeker, als ik de microfoon zou pakken en ik zou een rondje doen hier vanmorgen, dat we allemaal dingen zouden kunnen noemen, als we open zijn met elkaar, van wonden die soms nog heel pijn kunnen doen, hè, in ons leven. En dat er wensen zijn die kapotgeslagen zijn. Dat er dromen zijn die niet uitgekomen zijn. Nou, dat is het eerste. Die is niet zo bemoedigend. Maar de tweede is dat we vervolgens wel de keuze hebben, hè, als we dan zo'n verdriet hebben, als we zo'n pijn hebben, dat we de keuze hebben, willen we worden als een Hanna of gaan we ermee om als een Peninna? Kijk, wat je bij Peninna ziet is heel naar. Iets wat wonden kunnen doen als je daar niet mee oppast. Wonden die kunnen je enorm zelfgericht maken. En wonden die kunnen er ook voor zorgen dat je gaat verbitteren zoals Peninna. En dat je misschien net zoals Peninna, dat je niet het meest aangename gezelschap wordt voor andere mensen vanwege jouw wonden uit het verleden en het heden. En als je die wonden, hè, als je die laat groeien in je leven en daar attentie op gaat vestigen, hè, die kunnen je zelfs destructief maken voor je eigen gezin. Hè, die kunnen je zelfs destructief maken voor mensen op je werk. Die kunnen zorgen dat je eigenlijk destructief bent voor het koninkrijk van Jezus. Als die wonden de overhand krijgen, als je die ruimte gaat geven. Maar dan denk ik uiteindelijk, we hebben ook de keuze. Want het is een keuze die je hebt, dat lezen we heel nadrukkelijk in deze geschiedenis. Het is niet makkelijk, dat bedoel ik ook niet te zeggen. Maar ik vind het wel heel bemoedigend dat we kunnen zien in Gods woord. We kunnen ook worden als een Hanna. God, ik begrijp er helemaal niks van en het doet me ontzettend veel pijn en verdriet. Maar als ik dan toch verdriet heb, dan breng ik het wel bij u. Ik stort mijn hart uit bij de Heer. En Ik wil die diepste dromen die kapot zijn, ik wil ze bij u brengen. En ik wil gaan kijken, wat gaat u doen in mijn leven? En ik vind het mooi vanuit het Nieuwe Testament, hè, wij hebben de Heilige Geest op een veel intensere manier dan bij Hanna. En dan mogen we ook leren en ervaren in ons leven dat die Heilige Geest ons gaat helpen om die wensen van ons hart, om die te laten matchen met de wens van de Vader. En zelfs zo dat je pas de diepste vreugde gaat vinden in je leven als jouw wens gaat matchen met de wens van de Vader. Dus we dragen wonden mee. We hebben een keuze die we kunnen maken om te worden als een Hanna of als een Peninna. En de derde wil ik even een aantal dingen over zeggen. Heeft ook alles te maken met het godsbeeld dat we hebben. Als je even met me meedenkt vanmorgen. Als wij kinderen aanbieden, je wordt ook kinderen opgedragen. Als je bidt voor kinderen waarvan je het verlangen hebt dat het geestelijke kinderen worden. Mensen die nog niet in Jezus geloven. Als je nadenkt over verdriet dat je uitstort bij God of bij wie dan ook. Hoe zie je dat eigenlijk? Zie je dat kinderen opdragen, zie je het verdriet uitstorten, bidden voor andere mensen? Zie je dat eigenlijk als een loslaten of zie je dat als een toevertrouwen? En daar kan je een hele preekserie apart over houden, gewoon een paar hele korte punten. Kijk, het punt is, als je in de wereld hoor je altijd, hè, van je moet de dingen loslaten, toch? Je verdriet, je moet het loslaten. En dat is op zich een hele goede eerste stap. Maar als ik mijn verdriet of mensen voor wie ik aan bidden ben, hè, als ik het loslaat, het kan zomaar alle kanten op gaan, toch? Want ik laat het los. En ik weet niet waar het naartoe gaat. En ja, wat zal er gebeuren? En ik vind het mooie bij dat overdragen aan God, dat is eigenlijk het toevertrouwen. Dan moet je absoluut je eigen verdriet voor loslaten. Maar dan draag ik het over in de hand van God. Dan is mijn verdriet niet weg. Het kan niet alle kanten op gaan. Maar ik zeg heel bewust, ik wil het zelf loslaten. Maar ik vertrouw het toe in de hand van de Vader van wie ik geloof. En ik ervaar mijn leven dat hij goed is. Ik vertrouw het toe in de hand van God. En dat gaat uiteindelijk, hoe we daarmee omgaan, mensen, dat gaat het verschil maken van het beeld dat we overbrengen, het beeld van God dat we overbrengen aan onze familie, aan onze vrienden, aan onze collega's, de mensen hier in Gouda. Ik moet even één bekentenis doen vanmorgen. Ik kijk niet zo heel veel naar de EO. Oh, ook niet zo heel veel andere tv, hoor. Dat is van mee. Maar een programma wat ik wel heel mooi vind van de EO is Adieu God. Zijn er mensen die dat programma kennen, Adieu God? Jullie zijn niet van het een beetje meedoen, hè? Het is zomervakantie, je hebt groot gelijk. Laat mij maar uitslaan. Ik vind het zo'n mooi programma, omdat echt mensen die geven een inkijkje in hun hart. Hè. Waarom zeggen ze adieu tegen God? En dan zie je eigenlijk elke keer op keer, hè, allerlei bekende mensen zijn er geweest, Marlies Dekkers en Johan Derksen en noem het maar op. Elke keer dan zie je eigenlijk bij die mensen, ze zijn bijna altijd christelijk opgevoed, eigenlijk altijd. En op een gegeven moment hebben ze zo'n beroerde kerk getroffen, waar zo'n veroordelende God werd opgedrongen, waar ze zo aan de nekharen werden meegesleept. En weet je, dan moet ik zo denken aan Peninna. Peninna die ging jaar in, jaar uit naar Silo. Ze nam deel aan een feest van God. Ze proefde iets van wie God was, maar ze heeft nooit het besef gehad van God als een vader. En dat zie je ook bij die mensen in Adieu God. Ze hebben iets geproefd van God. Ze weten wat een Bijbel is. Misschien kennen ze veel meer versen dan jij en ik bij elkaar. Maar ze hebben nooit het besef gehad van wie God is als een vader. Omdat ze een heel ander beeld van God gepresenteerd hebben gekregen. Nou, ik denk dat je daar ook hier in Gouda wel een verschil in kan maken in veel situaties. En dat ik je daarmee echt mee wil bemoedigen. Wat is het een voorrecht dat je hier in Gouda, dat je wordt opgeroepen om te worden als een Hanna. Dat God je niet roept van leven alleen voor jezelf, maar dat je zegt, ik wil echt voor God leven. Ik wil echt de wens van de Vader, die wil ik eerst centraal gaan stellen in mijn leven. En op de een of andere manier ga ik merken in mijn eigen leven, juist als ik zijn wens centraal stel en niet mijn eigen, dat je dan gaat zien wat voor goddelijke genezing er gaat komen. Dat je dan gaat zien wat er voor heling gaat komen in die wonden die God gaat aanraken door zijn Heilige Geest. En het is toch mooi dat je op die manier, door God centraal te stellen, door die alles bij God te brengen, dat je op die manier een heel gouden omgeving mag laten zien. Nou, zo zit het vaderhart van God nou echt in elkaar. Amen. Ik ga je lekker laten staan, want we gaan bidden. En daarna gaan we zingen. Het zijn hele mooie liederen die we zingen. Daarna dus zou zeggen, blijf ook lekker staan bij die liederen. Heer, we staan hier voor uw aangezicht. En we willen allereerst uitspreken dat we danken dat u een goede God bent. Dat u een God bent die machtig is, die het beste met ons voor heeft. Heer Jezus, u heeft ook gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om deze mensen ook ons vanmorgen om ons te dienen. En Heer, toch hebben we soms zulke vragen. Heer, we zingen de liederen dat u almachtig bent. Heer, we geloven met ons hart en ziel dat u goed bent. En toch ja, hebben we soms zoveel verdriet in ons leven. Heer, ik weet zeker dat er op dit moment bij ons allemaal op het netvlies bepaalde kapotgeslagen wensen staan. Heer, ik weet zeker dat er bepaalde beelden op ons netvlies staan waarin we zo'n moeite hadden, waarin we soms zulke vragen hebben. Heer, waar was u? Heer, waar bent u nu in mijn situatie? Heer, waarom gebeurt dit of dat, die wens van mijn hart, waarom komt die niet uit? En Heer, ik wil u bedanken dat u ons aanmoedigt om ook te blijven bidden in geloof, dat u vele wensen ook wel uit laat komen tot uw eer. Maar ook dat die dingen die kapot zijn geslagen in ons leven, dat u daar heling wilt geven door uw geest. En Heer, ik wil voor ons allemaal bidden zoals we hier voor u staan. Heer, u doorgrondt ons, u kent ons tot op het bot. En ik wil u zo bidden, wilt u ons de moed geven? Wilt u ons het lef geven en de kracht geven om op te staan, ook hier in Gouda, en om de keuze te maken zoals Hanna dat deed? Heer, we willen al die bitterheid, we willen die binden in de naam van Jezus. Heer, dat is niet iets wat hoort bij uw koninkrijk. Dat is niet iets wat uw naam eert, dat is niet iets wat uw koninkrijk ook verder helpt. En ik wil u bedanken dat we dat los mogen laten en dat we dat vervolgens ook mogen toevertrouwen in uw handen. En Heer, zo bidden we voor onze kinderen die u ons heeft toevertrouwd, individueel, maar ook samen als gemeente. We bidden voor geestelijke kinderen, voor mensen waarvan we het verlangen hebben dat ze geestelijke kinderen worden van u. Heer, we willen onszelf, we willen alles en iedereen toevertrouwen, omdat we belijden dat u een goede God bent. Komt u met uw geest en wilt u ons zo'n kracht geven, zo'n verandering, dat we zo ook steeds meer gaan lijken op uw Vader. En dat dat ook het beeld is van u als Vader, dat we dat mogen laten zien hier in Gouda en mensen die daar zo naar snakken, die daar hongerig naar zijn en die u nodig hebben. Heer, dat is ons gebed in de naam van Jezus. Amen.